Tekst voor de prediking, schriftlezing, 1 Koningen 21. Wat we daar lezen over Naboth en hoe hij gestenigd is. Gemeente, is hier een wijziging in het bestemmingsplan. Zo zou ik het willen noemen. Een wijziging in het bestemmingsplan. Ja, dat ging in die gezin toen toch wel wat anders dan het vandaag de dag gaat. Al kunnen er soms wel soortgelijke moeilijkheden uit voortvloeien. Kijk, hoe gaat het vandaag de dag? Ik weet niet precies hoe dat hier gaat natuurlijk. Hier is alles zo groot. Ik kom maar uit een klein dorp. 80, 90 huizen. En ja, er lag nog een stuk grond. Met bestemming bedrijfsgrond, fruitbouw. En op een goed moment kreeg iemand het idee om voor Jaarsveld dus wat te doen aan uitbreidingsmogelijkheden. En voor de eigen bevolking in eerste instantie. Ja, waar zouden dan nieuwe huizen gepland kunnen worden? Nou ja, er lag nog zo'n stuk grond vrij. En er groeiden toch alleen maar een paar van die oude bomen op. Die hoogbouw, die hoogstammen, die waren toch niks meer waard. Kon je toch niet meer gebruiken. Als we die grond nou eens gebruiken om een paar nieuwe huizen op te zetten. En ja, na veel vijven en zessen, met allerlei inspraakrondes en zo, besluitrondes, in de commissie openbare werken, werd het uiteindelijk een hamerstuk in de gemeenteraad. En mochten er 22 woningen gebouwd worden. Een hele hoop mensen zijn er dus bij betrokken geweest. En dat kon iemand niet zomaar even op zijn eentje beslissen. Of je nou burgemeester bent of wethouder. En er moest ook geweldig voor gelobbyd worden. Want ja, niet iedereen was zomaar voor dat plan. 90 huizen en 22 erbij. Dat is wat hoor. Maar het is gelukt. 22 huizen staan er en de mensen die dat huis gekocht hebben, niet uit de eigen bevolkingsgroep, maar van buitenaf, die zijn zeer gelukkig en zeer tevreden met hun nieuwe huis in een prachtig, rustig, stil dorp. 1 Koningin 21, daar hoor je ook over, zo'n plan. Koning Achab, hij woont in Samaria, de stad. Maar hij heeft een buitenverblijf in Jisrael. Prachtig landschap. En op het moment dat we van hem horen in 1 Koningen 21, heeft hij daar zijn intrek genomen. Het wekt de indruk dat hij nodig eens een paar dagen tussenuit moet. Want ja, hij heeft het als koning druk genoeg gehad met allerlei koninklijke beslommeringen. Je leest ervan in het voorgaande hoofdstuk. Hij gaat naar zijn vakantieplek. Nou ja, en hoe gaat dat? Als je op reis gaat, dan kijk je natuurlijk goed om je heen. Sommige mensen gaan elk jaar naar een andere vakantiebestemming, omdat ze graag elk jaar iets nieuws willen zien. Iets nieuws willen meemaken. En anderen gaan al jaren naar dezelfde vakantieplaats en ontdekken zowaar ook bijna altijd weer, toch weer nieuwe dingen. Nou, zo iemand is Achab. Altijd maar weer vertrekt hij naar Jisrael. En dit jaar, hoe is het mogelijk dat hij dat al nooit eerder gezien heeft? Dit jaar ziet hij daar die prachtige wijngaard liggen. Hij hoeft er niet eens zo ver voor op pad te gaan. Die wijngaard grenst nota bene aan de paleistuin. Hoe kan het dat hij dat nog nooit gezien heeft? Nou, misschien wel hierom. Natuurlijk ging hij niet zomaar alleen daarheen. Een hofhouding ging mee. En een hofhouding op reis heeft eten nodig. En in die tijd kon je niet zomaar even naar de supermarkt om de hoek om er wat eten bij te halen. Nee, nou, tot aan de koning aan toe moest iedereen voor zichzelf verbouwen. En kennelijk is die hofhouding elk jaar groter en groter geworden en is die paleistuin niet meer toereikend om het vele personeel van voedsel te voorzien. Nou, als je nou met zulke ogen kijkt, dan komt het toch prachtig mooi uit dat er zo'n goede wijngaard vlak naast dat kroondomein ligt. Ja, als ze die er nou eens bij konden trekken. Nou, heel gewoon toch? Heel normaal. Zo zouden we toch allemaal reageren? Of niet? Nou, misschien toch niet. Want ja, er spelen toch wel wat meer zaken dan je zo op het eerste gehoor leest en denkt. Het gaat over een wijngaard. Een wijngaard. En dat heeft in de Bijbel toch altijd een heel speciale klank. We zongen net Psalm 80. Psalm 80. Over de wijnstok die uit Egypte gehaald is en in dat land, dat beloofde land Kanaan, geplant is. Israël. Israël, Gods eigen wijngaard. Een wijngaard waar de Heere de nodige zorg aan besteedt. Een wijngaard die hij niet laat verkommeren. Waar hij trouw aan is. Die hij onderhoudt. En dat beelden kom je vaker tegen in de Bijbel. Jesaja 5. Een lied van de wijngaard. Israël. Waar God zijn zorg aan besteedt. In het Nieuwe Testament ook. De Heer Jezus. Hij vertelt 2 gelijkenissen. Over arbeiders in de wijngaard. De eerste gelijkenis vertelt van die arbeiders die de zoon van de eigenaar doodsloegen om die wijngaard voor zichzelf te kunnen behouden. En de tweede gelijkenis van de Heer Jezus gaat over de arbeiders die zelfs te 11e uren nog welkom waren. En aan het eind van de dag kregen ze gelijk loon uitbetaald. Een wijngaard, je zou kunnen zeggen, dat staat in de Bijbel voor het land van de belofte. En voor het volk van de belofte. Die wijngaard geeft aan dat er hoop is. Dat de tijd van vreugde zal komen. Dat God de ware vreugde zal schenken van het wonen in het land van de belofte. Een wijngaard. Nou, Agab wilde daar dan een kruid of een moestuin van maken. Met wat voor ogen kijkt die man wijngaard? Hij ziet in dat stuk land niet de belofte. Hij kijkt alleen maar met ja, wij zouden zeggen doortekens in zijn ogen. Hij ziet alleen maar het economisch nut, het economisch gewin. Hij ziet het alleen maar als een exploitatiemiddel. Er moet geproduceerd worden. Aan zo'n wijngaard. Ja, wat heb je daar nou helemaal aan? Dat land zou veel en veel meer kunnen opbrengen. Nou, als je daarmee behept bent, met zo'n denken, dan snap je best wel dat het idee om het bestemmingsplan van Israël te wijzigen bij hem rijpt. In zijn voordeel natuurlijk. Al hoeft Nabot er in dit geval niet echt onder te lijden. En dat zou helemaal wat moois zijn. En je wijn gaat inleveren en er niks voor terugkrijgen. Agab is helemaal niet zo onredelijk. Agab, hij wilde best een andere wijngaard voor teruggeven. En hij zegt erbij, een wijngaard die nog veel beter is dan deze die Nabot nu al heeft. Zou dat kunnen? Zou dat echt waar kunnen zijn? Als die wijngaard nu staat voor het land van de belofte, Wat kun je er beter krijgen? Is er dan iets wat je hart nog meer begeren kan, wat nog begerenswaardiger is? Als God je zijn belofte geeft, is er dan iets dat van meer waarde is? Kijk, en zo komt toch aan het begin van de prediking toch wel heel direct op ons af. Wat voor mensen zijn wij eigenlijk? Zijn wij nou mensen als Naboth, die een wijngaard beheren, die de belofte van God koesteren? Of zijn we christenmensen die denken dat het met die belofte van God, als het erop aankomt, toch niet echt veel soeps is? En er zijn natuurlijk veel en veel meer en mooiere dingen op deze aarde dan het woord van God, de belofte van God, het beloofde land. En we willen allemaal heel graag naar de hemel, of niet? Dat hoop ik tenminste, dat iedereen dat wil. Dat weet je ook niet meer tegenwoordig. Maar ik neem het maar even aan. En maar hoe vaak leven we intussen hier op aarde alsof er geen hemel is? En vinden we inderdaad dat er nog veel meer en veel mooiere dingen te bedenken zijn dan het leven met God, het hemelsleven? Het leven in de wijngaard van God, bij het volk van God. Het leven met de belofte dat het nog veel mooier zal worden. Dat we een heerlijkheid zullen zien die geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat geen mensenhart kan verzinnen. Ik vind dat eerlijk gezegd heel erg scherp, hoor. Heel scherp, hè. En dat in zo'n eenvoudig verhaal over een boer die aan een koning een gunst weigert. Nou, Agab ziet aan de ogen van Naboth al dat het voorstel toch niet in erg goede aarde valt. En dan probeert hij het op een andere manier. Hij zal geld bieden. Voor geld is toch alles te koop? Ja, kijk, en daar valt Agab nou definitief door de mand. Het geloof is niet te koop. De genade is niet te koop. Al gaf je al het goud van de wereld, de belofte van God kun je niet met geld vergoeden. En er komt nog eens bij dat uiteindelijk Naboth niet de bezitter is van die wijngaard. Geen bezitter, maar beheerder. Naboth heeft dus ook niet eens het recht om dat voorstel in te gaan. En heel voorzichtig maakt Naboth dat dan ook aan koning duidelijk. Dat hij geen bezitter is, geen eigenaar. Dat hij dat stuk land ook maar te leen heeft. Dat stuk land, dat heeft hij gekregen van zijn vader. En die heeft er weer van zijn vader. En die weer van zijn vader. En zo kun je teruggaan. Teruggaan naar de intocht in het beloofde land onder Jozua. En toen kreeg iedere stam, iedere familie een eigen stuk land, een erfdeel. Noemt Naboth dat. De erven van mijn vaderen, het erfdeel van mijn vaderen. Dat kun je toch niet zomaar even weggeven? Weggeven van het erfdeel, dat staat gelijk aan het breken van het verbond van God. Ja, alleen in geval uiterste nood mocht het land verkocht worden. En ja, eigenlijk zeg ik het dan verkeerd, want ja, zo'n verkocht stuk land moest in de toekomst weer teruggegeven worden aan de familie. Elk 50ste jaar, het jubeljaar. En er werden alle schulden weer vereffend. Dan begon je gewoon weer opnieuw. Want iedereen moest weten dat Gods belofte betrouwbaar is. Dat God zijn verbond houdt. En dat erfdeel, dat is het onderpand van Gods belofte, van Gods verbond. Teken van Gods goedheid, van Gods trouw, dwars door alle geslachten heen. En daarom, die weigering van Naboth is maar niet wat boerse koppigheid. Nee, die weigering van Naboth, die is geworteld in Naboths trouw aan God. Achab verstoord en verdrietig, giftelijk en toornig, verstoord en knorrig over dat woord. Gaat hij naar huis. En dan gaat hij een toneelstuk opvoeren. Een heel raar toneelstuk. Hij gaat spelen dat hij dood is. Het leven heeft voor hem geen enkele zin meer als hij deze wijngaard niet kan krijgen. Uitzichtsloos lijden. Hij wenst dat hij dood is. En dat speelt hij dan ook. Zo staat het er ook, hè. Hij legt zich neer op zijn bed. Nee, niet om wat uit te rusten van hard werken. Om helemaal niks meer te doen. En hij keert zijn gezicht naar de muur. Hij wendt zijn gezicht af van de levenden. Alsof hij een stervende is. En hij weigert brood te eten. Een dode eet toch niet? Nou ja, als je het wilt zien, stiekem eet hij toch wel wat. Maar ja, daarom is het ook toneelspel. Het is niet echt. Hij eet toch. Hij voedt zich met begeerte. Hij gedraagt zich als een dode. Maar ja, misschien toch een wat minder schokkend beeld. Hij gedraagt zich als een verwend kind. In plaats van de situatie te accepteren, is hij boos en blijft hij mokken. De Bijbel zegt, ge zult niet begeren. Achab, hij laat de begeerte toe in zijn hart. In plaats van die begeerte af te wijzen, gaat hij de begeerte bevruchten en voeden. En zo zet hij een proces in werking waar Jacobus over schrijft in Jacobus 1, vers 13 tot 15. Een proces dat eindigt met dood en ondergang. Ben ik toch weer terug bij dat eerste beeld. Terwijl Achab er op zijn divan wat ligt te mokken, komt die zebel naar hem en vraagt hem waarom hij zo humeurig is. Heerlijk stel vind ik het. Heerlijk stel, goed op elkaar ingespeeld. En na zoveel jaar huwelijk begrijpen ze elkaar als de beste. En dan zegt zij niet, oh, negeren. En die ui die gaat vanzelf wel weer een keer over. Nee, ze gaat naar hem toe. En ze vraagt wat er aan de hand is. En Achab, ja, hij is er gevoelig voor. Hij vertelt het. Ja, maar hoe? Hoe vertel je dingen? Wat doet hij de waarheid ontzettend geweld aan? Hij gebruikt exact dezelfde woorden. En toch met diezelfde woorden vertelt hij een heel ander verhaal. Om te beginnen keert hij de volgorde van zijn voorstellen helemaal om. En noemt hij eerst het geld. Nou ja, dan kun je misschien begrijpen, zijn vrouw die is daar wat gevoeliger voor. Hè? Die begrijpt dat van die centen wat beter dan al dat andere. Dat van die wijngaard en zo. En als hij dan die wijngaard noemt, die hij eventueel in ruil wil geven, dan verzuimt hij te vermelden dat hij oorspronkelijk een beter wijngaard in gedachten had. Maar dat tot daar aan toe, helemaal erg wordt het als hij het antwoord van Naboth vermeldt. Dat is gewoon een grove schending van de waarheid. Volgens Achab heeft Naboth gezegd, ik zal u mijn wijngaard niet geven. Mijn wijngaard. Alsof die wijngaard dus inderdaad van Nabot is. Alsof Nabot niet gesproken heeft over een erfdeel. Alsof Nabot daarmee helemaal niets gezegd heeft over de belofte en het verbond. Kijk, en zo onthoudt Agab aan zijn vrouw het evangelie. Nu had ze iets kunnen leren over de God van Agab en van Nabot. Maar ja, nou doet Agab net alsof die God van Israël zo ongeveer wel hetzelfde is als die Baal die Izebel dient. En want ja, alle godsdiensten komen toch eigenlijk op hetzelfde neer. Die Baal, die Izebel dient, die God van het bezit. Het bezitterige, het hebberige, het naar je toe halen. Allemaal van mij. De God van de vruchtbaarheid. Ik zal je die vruchtbaarheid wel geven als jij die wijngaard maar voor mij inpikt. En zo doet Nabot dus ook net, zo doet Agab dus ook net alsof Nabot hem persoonlijk heeft beledigd. Door te weigeren om op dat redelijke voorstel in te gaan. Nou, daar weet Izebel wel raad mee. Ze is verontwaardigd tot en met. Daar moet toch zeker wat aan te doen zijn. En als iemand niet wil meewerken met zo'n redelijk aanbod, dan moet je hem daartoe toch kunnen dwingen. Ja, er is niet zo heel erg veel veranderd. Ik ben geneigd om te zeggen dat is D66 voordat het bestond. Ja, voor 1966 waren dezelfde geluiden er hoor. En godsdienst mag geen enkele rol spelen. En niet als het gaat over de schoolkeuze, niet als het gaat over lesmateriaal, over schepping of evolutie, niet als het gaat over allerlei andere vraagstukken in de samenleving, niet als het gaat over verhouding van man en vrouw, alsof dat de enige mogelijkheid zou zijn. Godsdienstige argumenten zijn geen argumenten en die moet je dus ook niet gebruiken. Ja. Maar intussen wordt zo wel alles klaargemaakt om straks Nabot ter dood te brengen. Intussen vraag je je ook af wat voor koning Agab nou eigenlijk is, hè? En die vraag stelt zijn vrouw hem dan ook. Het lijkt een heel kritisch, heel sarcastische opmerking. Een mooie koning ben jij, zeg. Jij laat nog eens zien wat regeren is. Ja, maar ze heeft hem goed leren kennen. Ze weet dat hij op deze manier tot daden geprikkeld wordt. Zo zal ze hem uit zijn zelfgekozen dood terugbrengen in het leven. Het leven met haar en door haar. Sta op, eet brood en laat je hart vrolijk zijn. En alsof zij de vorstin van hemel en aarde is, zegt ze erbij, ik zal u die wijngaard geven van Nabot, de Israëliet. Ja, je zal dat varkentje wel even voor hem wassen. Ze weet precies hoe ze zoiets moet aanpakken. Agab, hij hoeft alleen maar zijn handtekening te zetten onder een paar vellen blanco papier. En dan komt het wel voor elkaar. Ja, natuurlijk, Agab blijft wel verantwoordelijk voor wat er met zijn handtekening, zijn signet staat er, ik las zijn zegelring gebeurt. Hij kan niet van zich afschuiven en zeggen, ja, wist ik wat ze ermee ging doen? Dat probeert hij, graaft zich helemaal in zijn leidelijkheid, zijn passiviteit. Maar juist daardoor begaat hij een grote misdaad. Door niets te doen begaat hij een grote misdaad. Hij laat zijn vrouw doen wat ze doet en houdt haar niet tegen. En zijn leidelijkheid is dat hij brandt van begeerte naar het erfdeel van zijn naaste. En dat terwijl hij ook al vals heeft getuigd tegen zijn naaste door zijn woord te verdraaien. Ja, zo kan het, zo kan het gebeuren. Zo kan het gebeuren dat je door niets te doen je toch schuldig maakt. Het is niet waar, zoals, kinderen die vroegen dat eens een keer, zo'n grapje vertellen ze dan, hè. Van, juffrouw, als je niks gedaan hebt, krijg je dan ook straf? Nee hoor, oh fijn, ik heb mijn huiswerk niet gedaan. Ja, maar dan gaat er toch een ander verhaal spelen, of niet? Door niets te doen maakte Agab zich schuldig. Dat je door geen woord tot behoud te spreken je naaste laat omkomen. Dat je maar denkt, ach, ja, mensen begrijpen het tegenwoordig toch niet meer, hè. Ik hou er maar over op om te spreken over de Heer Jezus. Zwijgen over de Heer Jezus. Ik denk dat het een van de grootste vergissingen is in onze wereld. En dat we er bijvoorbeeld toch over uitgaan dat het allemaal niks zal uithalen. En dat die andere toch wel verkeerd zal begrijpen. Of dat ze je misschien nog wel zullen gaan bespotten om wat je zegt te geloven. Waar we dat trouwens aan kunnen liggen. Die spot. Ja, het is ook de hardheid van het verzet. Dat heb je afgelopen week wel weer gezien. Maar zou het ook niet vaak zijn vanwege onze mijn daden. Dat onze daden overeenstemming zijn met onze woorden. En zoals het hier bij Agab het geval is. Agab, Israëliet, zoon van de belofte. Had zich helemaal aangepast aan zijn omgeving. Voelde zich prima thuis bij zijn vrouw. Had haar gedachtegoed helemaal overgenomen. De psalmen zingen ervan. De aarde is des Heren. Als ook haar volheid. De aarde is van de Heren. Niks ervan. De aarde behoort aan mensen. En vooral aan koningen. En als die koning niet kan krijgen wat hij graag wil hebben. Dan zal hij het zelf naar zich toe halen. En zo ontbreekt het profetisch getuigenis. En wie wel als profeet spreekt, die wordt gekruisigd. Nabot. Een van de 7000 die de knie voor Baal niet hebben gebogen. En die dat ook tot het einde toe volhoudt. Hij zal gedood worden. Vallen onder moordende stenen. Van wie? Zijn broeders nog wel. Moet je maar zien hoe zij dat varkentje wast. Hoe ze dat probleem oplost. Heel oude, heel beproefde, heel gangbare methode. Overal zijn er altijd wel wat hele likkers te vinden. Die onder één hoedje spelen. Nietswaardige lieden, zonen van Belial. Mensen van niks. Mensen zonder principe, zonder geweten. Een schijnproces wordt gehouden. Proces van de ene rechtvaardige. Tegen een wereld vol onrechtvaardigen. Volslagen karikatuur van een deugdelijke rechtsgang. Intussen zie je hier ook het rechtsgeding van de Heere met de volken. Van wie is de aarde en haar volheid? En u zei wel nu de daad en daar heeft ze beslist geen hekel aan. Nee, het doen zit in haar gebakken. Heel haar godsdienst, heel haar koningschap. Dat is een koningschap van de daad. In de versen 8 tot 10 wordt haar daad verkondigd. Eén daad. Die uitgelegd wordt in wel 10 werkwoorden. En ze schreef, ze verzegelde, ze zond de brieven, ze riep een vasten uit. Ze zet Nabot aan het hoofd van die vergadering. Ze laat vals getuigen, namelijk dat Nabot God en de koning heeft gelasterd. Ze laat hem wegvoeren, ze laat hem stenigen, ze laat hem sterven. 10 werkwoorden. Als een toespeling naar de 10 woorden van God. De 10 geboden. Ja, maar dat zijn dan wel woorden van bevrijding. Ik ben de Heer, uw God, u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid. En bevrijd het. God van de bevrijding, God van het leven. Hier spreekt een heel andere koning. Hier spreekt de koning van de dood. Daar eindigt haar gebod dan ook mee. Dat sterven van Nabot, daar was het om begonnen. Daarna hoor je het ook. Wel 5 keer. Sterven. 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 Vers 13, vers 14, vers 15, nog een keer vers 15, vers 16. Daar eindigt het mee. Nabot, sterf. Verder hebben we het niet gelezen. Wie weet komt dat ooit nog eens. Wat lezen we hier nou? Nou, deze geschiedenis speelt zo in het jaar 855 voor Christus. Naboth, bijna 900 jaar, is hij een afschaduwing van wat er met Jezus Christus, de rechtvaardige, zal gebeuren. Ook hij werd voor de rechter gedaagd, omdat hij aan zijn vader, aan zijn roeping trouw bleef. En ook zijn rechters wisten van tevoren, hij moet sterven. Ook hij is door valse getuigen op valse gronden beschuldigd van godslastering. Ook hij werd gerechtelijk vermoord. Maar dan het verschil. Zo is hij, Jezus, geworden tot een volkomen verlosser. Die het opneemt voor armen en verdrukten. Psalm 72 zingt ervan. De Naboths van vandaag. Die mensen die niks hebben. Die niks hebben dan hun God. Die niets hebben dan zijn belofte. Die niets hebben dan zijn verbond. Niets hebben. Mensen waarbij je ontzaglijk rijk. Met die belofte. Wat ben je rijk met dat verbond. Het verbond bekrachtigd in de doop. Wie dit verbond. En die woorden van God. Goed beschouwt. Ja, die. Die ziet ze. Met Psalm 25 als een grote. Een onopgeefbare schat, komen wat er van komt. Maar het verbond, de belofte, geef je niet op. En dan komt het goed. Is er niemand die het voor Naboth opneemt? Ja, dat hadden Ahab en Izebel gedacht. Maar de Heer denkt aan zijn verbond en woorden. Hij zal het bezoeken. Het kwade dat wordt aangericht. Het kwade dat wordt gesproken. Het kwade dat wordt gedaan. Hij neemt het op. Voor die armen. Die verdrukten. Die niets hebben. Dan God alleen. Amen.